Geliefde gemeente, vind jij het ook zo moeilijk om te bidden? Moeilijk om te bidden. Je bidt toch bij iedere maaltijd en je buigt je knieën aan het einde van de dag en aan het begin van een nieuwe dag. Dat is goed. Maar dat bedoel ik niet zozeer. De regelmatige gebeden. Ik bedoel nu echt bidden. Of hebt u er nooit last van dat uw gedachten afdwalen? Dat u eigenlijk na 2, 3 woorden al aan de andere kant van de wereld zit met uw overwegingen? Of dat er allerlei gedachten bij u bovenkomen die u wijsmaken dat het verstandiger is om maar niet te bidden, want het helpt toch niet? En God hoort geen onbekeerde mensen, dus waarom zou je als je onbekeerd bent nog bidden? Vindt u het ook zo moeilijk om te bidden? Ja, zegt u misschien, er is er één in de Bijbel voor wie het bidden vanzelfsprekend was. Dat is de Heer Jezus Christus zelf, die soms nachten doorbracht met bidden. En je kijkt er vol verwondering en misschien ook met bewondering naar. Hij kon altijd het hart uitstorten voor God. Guido Gezelle heeft dat mooi onder woorden gebracht in een van zijn allerbekendste gedichten. Hij zegt het zo: gij bad op ene berg alleen, Heer Jezus. Maar ik vind er geen berg waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Ik die arm ben en niet klagen kan, pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, omdat ik bidden moet. Dat is realiteit. En we zien het ook in onze tekst, dat datzelfde hier genoemd wordt, zwakheden. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Bidden in een gebroken wereld is het thema van de prediking van deze avonddienst. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst op het onvermogen om te bidden. En dan gaat het over het woord zwakheden en over wij weten niet te bidden gelijk het behoort. In de tweede plaats over het onuitsprekelijke van de verzuchtingen. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En tenslotte het ongehoorde van de verhoring. En dat zit een beetje verscholen weliswaar, maar we zullen zien toch heel duidelijk in het slot. En die de harten doorzoekt weet welke de bedoeling van de Heilige Geest is. Omdat Hij naar God voor de heiligen bid. Bidden in een gebroken wereld. Het onvermogen om te bidden. Het onuitsprekelijke van de verzuchtingen. En het ongehoorde van de verhoring. Paulus was, als hij deze brief schrijft, nog nooit in Rome geweest. Dat wordt in het slot van de brief wel duidelijk. Hij schrijft dus aan een onbekende gemeente. Hij had alleen van de gemeente van Rome gehoord. Via andere apostelen. Via andere christenen die reisden naar de verschillende gemeenten. En hij schrijft een brief. Een brief waarin hij aan het slot ook zegt dat hij verlangt om hun te zien. En dat hij op weg is eigenlijk om naar Rome te reizen. Ik hoop aan u door uw gebeden, hij bedoelt op uw gebeden, aan u geschonken te worden. Maar voorafgaande aan zijn bezoek schrijft hij deze brief, waarin hij een aantal kernelementen uit de leer van het evangelie naar voren brengt. En dan heeft hij in hoofdstuk 8 hooggestemde woorden over wat God in Christus aan zijn kinderen geeft. De ouderen onder ons herinneren het zich misschien. Dominee Smits noemde, als hij over deze hoofdstukken preekte, vaak Romeinen 7, het leven, en Romeinen 8, de kracht. Wel, krachtige woorden vallen in het begin van Romeinen 8. Geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. U zegt misschien dat zijn hoge woorden, inderdaad. Dat zijn woorden die ook een kind van God zomaar niet kan zeggen. Ook al is het waar wanneer u oprecht de Here kent. Het kan voor uw beleving zo anders zijn. Niettemin, zegt Paulus, allen die uit de duisternis getrokken zijn en iets kennen van de genade van de Here Jezus Christus, ze zijn door genade kinderen van God geworden. Kinderen van de Vader. Broeders van de Here Jezus Christus, hun oudste broeder. Maar dat betekent niet dat Paulus in dit hoofdstuk op die hoge bergtoppen van het geloof blijft staan. Want hij zegt even voor onze tekst ook dat dat betekent als je een kind van God bent. Dat je ook in aanraking komt met lijden. Lijden hier in deze wereld. Maar vergeet dan niet, zegt hij, dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks aan de kinderen van God geopenbaard zal worden. En dan gaat hij dat thema lijden verder uitwerken. En dan valt 3 keer het woord zucht. Allereerst, dat lijden betekent dat de hele schepping zucht. Het ganse schepsel zucht. En is in barensnood tot nu toe. Lang voordat er een groene partij was en milieuactivisten waren, was er Romeinen 8. Het ganse schepsel bloedt en lijdt onder de gevolgen van de zonde. Dat is het stille, woordeloze zuchten en kreunen van zieke dieren en stervende planten en afvallende bladeren. Van de aarde die schudt en van zeeën die beven. Het ganse schepsel zucht. En dan komt de tweede zucht. Maar ook wij die door de Heilige Geest en door het woord uit de duisternis van de zonde verlost zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van Gods licht. Ook wij zuchten. Gelovige zucht. Gelovige zucht. Ja. En wat is dat zuchten dan? Dat leest het vlak voor onze tekst. Dat is dat ze verlangen om verlost te worden van de zonde. Van zichzelf. Van wat Paulus elders noemt het lichaam van de zonde. Het verkleefd zijn aan de zonde. De zonde is hun een last geworden voor u ook. Dat u er verdrietig over bent, droefheid hebt over de zonde. Dat u bij de zonde vandaan wilt vluchten. En diep in uw hart er ook een afkeer gekomen is van de zonde. Ja, dan ga je zuchten. Over de gebrokenheid van het leven, over de gebrokenheid ook van je eigen christenleven. En dan ga je uitzien met het heilige heimwee. Want dat hoort bij het zuchten, hè. De schepping zucht en ziet uit naar de verlossing. De gelovigen zuchten en zien uit naar de verlossing. En dan het derde zuchten. En dan komen we in het hart van onze tekst. De Heilige Geest zucht ook. De Heilige Geest. God zelf zucht. God is toch licht en gans geen duisternis, lezen we in de Bijbel. God is toch niet onderworpen aan al die dingen in deze wereld en in deze schepping die herinneren aan de gebrokenheid? Nee. Dat bedoelt Paulus ook helemaal niet. De Heilige Geest is de reine geest, de volmaakte geest. Maar die Heilige Geest die komt in de levens van mensen. En die werkt in de harten van mensen. En in zijn werk in de harten van mensen komt de Heilige Geest met de zonde en de gevolgen van de zonde in aanraking. Nooit vergeten. Als de Heilige Geest in uw leven gaat werken door en onder en met de prediking van het woord, dan komt hij in aanraking met mijn zonde. Met mijn ongeloof. Met mijn dwarsigheid en dwazigheid. En dan gaat het hier vooral over de dwarsigheid en de dwazigheid en de armoede die er kan zijn met betrekking tot het gebed. Paulus zegt namelijk, als hij het heeft over het zuchten van de geest, wij weten niet wat we bidden zullen. Maar de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Laten we eerst op die laatste uitdrukking van dit stukje letten. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Je mag ook vertalen, en dat is wat eenvoudiger, zeker voor onze jonge mensen. Wij weten niet zo te bidden zoals het moet. Moet van wie? Moet van vader en moeder? Nee, nee, nee. Zoals het behoort in Gods oog. Zoals het moet van Gods wegen. Het gebed wat God van ons vraagt, daar gaat het hier om. En dan gaat het maar niet om het prevelen van een kort gebed. Dan gaat het ook niet om een formuliergebed, al is het op zich helemaal niet verkeerd om een formuliergebed te bidden. Maar dan gaat het om het ware bidden. Zo bidden dat het God behaagt. Dat het goed is in Gods ogen. Dat weten we niet. En waar dat ermee te maken heeft, dat heeft te maken met de gesteldheid van ons hart. Dat allereerst. Als wij echt bidden zoals God het wil, dan moet ons hart gebroken zijn. Dan moet ons hart een hart zijn wat de Heere vreest. Wat Gods eer bedoelt. En dan moeten onze woorden overeenstemmen met de wil van God. Want dat zegt de Heere in zijn woord. Ik kom er nog op terug. Een gebed naar de wil van God. Uw wil geschieden. Dat wil de Heere horen. Maar een gebed, zegt Jacobus de apostel in zijn brief, waarbij we alleen maar onszelf bedoelen. En alleen maar onze eigen verlangens, ook onze zondige verlangens aan de Heere voorleggen. Dat zal de Heer niet verhoren. Want dat is niet naar Gods wil. Dus wij hebben geen hart om goed te bidden en geen woorden om goed te bidden. Dat bedoelt de apostel hier. Hoe komt dat? Wel, omdat wij zwak zijn. Zwakheden, meervoud, zegt het begin van de tekst. Wij hebben allerlei zwakheden. Nou komt het woord zwakheden in de Bijbel op verschillende manieren voor. Soms betekent het woord zwakheid niet direct zondige zwakheid. Als u 2 Korinthe 12 leest, waar Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden, want Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht, dan is de zwakheid van Paulus, de kleinheid van Paulus, de ootmoed van Paulus, de werkvloer voor Gods genade. En dat is niet verkeerd natuurlijk. Maar zwakheden komt in de Bijbel ook voor als zondige zwakheid. En dat is het wat hier bedoeld wordt. Zwakheden. Feilen. Zonde. Ongeloof. Opstand. In onze gebeden. Heb u daar ook zo'n last van? Als Gods weg anders is dan wat u graag wilt, dat u uw knieën wel buigt en de woorden wel zegt, maar priest onder al die woorden niet een stukje verzet. En het is soms moeilijk, ik weet het, voor ons vleeselijk bestaan om het met God eens te worden. Maar het zijn zondige zwakheden. En als dan woorden ons ontbreekt om te bidden, dat kan zijn omdat we sprakeloos zijn. Dat is niet direct zondige zwakheid. Maar het kan ook zo zijn dat we slordig leven. En als je de Heere vreest en je leeft slordig, dan droogt het gebed op. En dan stokt de adem van je ziel. En dan verarmt het gebedsleven. En hoeveel van Gods kinderen vanavond hier in de kerk of meeluisterend met deze dienst moeten niet zeggen. Misschien wel op dit moment. Dominees, dat is zo. Slordig geleefd. En mijn gebeden zijn verschrompeld. Vooral als u de zonde aan de hand houdt. Het eerste wat gaat kwijnen is het gebedsleven. De grote theoloog uit de 17e eeuw, John Owen, sommige van de ouderen en hopelijk ook van de jongeren kennen zijn naam. Heeft een boek geschreven, vlijmscherp en diep ontdekkend. De inwonende zonde en haar kracht. En dan gaat het over de inwonende zonde in het hart en in het leven van mensen. Die de Heere vrezen. En ergens in dat boek stelt hij de vraag, hoe komt het toch? Dat wanneer u uw knieën buigt, er stemmen van binnen klinken, je hebt veel betere dingen te doen. Je hebt dit nog te doen en dat nog te doen en dat nog te doen. Je hebt het zo druk. Waarom bidden? Hoe komt het toch als u uw knieën buigt en oprecht het aangezicht van de Heere zoekt, dat zo spoedig uw gedachten afgeleid zijn? Dat, zegt Owen, is de zonde die in u woont. Dat is de zonde die in ons woont. Zwakheden. Zondige zwakheden. Wat is nodig om dat in te zien, gemeente? En om dat voor God te belijden. En zeg het maar tegen de Heere. Heere, ik ben zo biddeloos. Ook jij, jongen of meisje in de kerk, die de Heere nog niet kent. Onbekeerd nog. Heere, ik weet niet hoe ik moet bidden. Zou u het me willen leren? En vergeet het dan maar niet, het versje wat je heel jong al leerde. Al wat u ontbreekt, ook wanneer het u ontbreekt aan het gebed, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar dan staat er wel bij, dat in die situatie, in die gebrokenheid, de Heilige Geest onze zwakheden mede te hulp komt. Dat vertaalt onze Statenvertaling zoals gebruikelijk, heel letterlijk. Maar het is natuurlijk niet een makkelijke uitdrukking, ook in het Grieks niet trouwens hoor. Mede te hulp komen. Wat Paulus bedoelt is dit, dat in die situatie van biddeloosheid en van allerlei remmingen en stremmingen in het gebedsleven de Heilige Geest te hulp komt. De helper is. En dan mag je het ook zo vertalen, de Heilige Geest komt de kinderen van God, zoekende zondaren, in deze zwakheden te hulp. Wat betekent dat? Drie dingen. Allereerst dat Hij door zijn woord, want de Heilige Geest wil altijd gebruik maken van het woord, dat Hij door zijn woord in ons leven onze verkeerde en dwaze dingen bij het bidden gaat ontmaskeren, corrigeren. De Heilige Geest is de geest van de goddelijke correctie. Hij werkt ontdekkend, ontgrondend, zeggen we dan. Ja, ook in het gebed. Hij laat ons zien door de prediking en door het lezen van het woord waar het bij ons aan schort. Dat noemt de Bijbel ook te hulp komen. Ik kan zeggen, ja dominee, maar als in een spiegel zie hoe dwars en hoe dwaas ik ben, dat is toch niet prettig? Dat is toch niet goed? Dat is toch niet, zoals we dat vandaag zeggen, positief? Oh nee, dat is heel positief. Want stel je eens voor dat de Heilige Geest jullie gaat op je eigen zondige weg. En je nooit corrigeerde. Dan zegt iemand die de Heere vreest, dominee, als dat gebeurd was, dan was ik er nooit gekomen. Heilige, heilzame correctie. Dat hebben we op alle punten nodig, ook in het gebedsleven. Ook naar ontvangen genade. De Heilige Geest legt onze feilen bloot uit genade. Hij laat zien waar het aan schort. Kan pijnlijk zijn. Kan snijden in ons trotse vlees, zodat we moeten bukken. Maar als je er licht over krijgt, dan zeg je dank u, Heer. dat u me voortdurend corrigeert. En wil u dat alstublieft telkens weer doen. Want weet u wat de Heere daarin laat zien? Als hij veel goddelijke correctie geeft in uw leven. Dat hij u voor de zonde niet over heeft. En voor de dwaasheden en de zwakheden van uw eigen hart niet over heeft. Hij wil u genezen. Corrigerend genezen. Dat is het eerste. Hij komt ons te hulp door ons te corrigeren. En het tweede is dat die Heilige Geest te hulp komt doordat hij, en nu keer ik een woord in de Nederlandse vertaling een beetje om, doordat hij de heiligen voorbidt. Voorbidt. Denkt u maar aan een heel eenvoudig tafereel. Degene van ons die kinderen en kleinkinderen hebben, hebben het allemaal wel op een bepaalde manier meegemaakt. Als zo'n klein kindje net begint te praten, eerst heb je voor het kindje gebeden als het slapen gaat. In kindertaal. Maar als je kleine meid of je kleine jongen een beetje kan praten, dan ga je hem leren bidden. Hoe doe je dat? Je zegt het hem voor. Ik ga slapen, ik ben moe. En hij zegt het na. Net zolang tot hij het gebed kent en het zelfstandig kan bidden. De Heilige Geest in verheven zin bidt zo ook als de grote opvoeder tot het gebed. Arme zondaren en de kinderen van God voor. Hoe dan? Door hun gebeden te geven. En dat komt vooral daarin uit dat meestal de gebedstaal gaat maar na in uw eigen leven. Luister maar goed, als de dominee bidt op de kansel, daar komen heel veel bijbelwoorden in voor. Nee, wij hoeven niet letterlijk in bijbelwoorden te bidden. God zegt, zoek mijn aangezicht en dan mogen we onze eigen woorden gebruiken. Maar als je dicht bij het woord leeft en bij het woord bent groot geworden, zul je in je eigen woorden ook woorden uit de schrift gebruiken. Gena, o God, gena. En bijzonder in ernstige situaties, dan blijft er soms alleen maar een zucht of alleen maar een woord uit de schriften over. Het meest ontroerende voorbeeld is de Heer Jezus zelf aan het kruis. Als hij bidt aan het kruis, dan komen de woorden van de psalmen die hij van jongs af aan zich eigen gemaakt heeft als de mens Jezus Christus, komen terug. Dat diepe woord in de dikke duisternis van de verlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. De klacht van de verlatenheid uit de psalm van David. En daar komt die hele psalm in dat ene woord mee. En er is nog een kruiswoord van de Heere Jezus. Wat gedrenkt is in de psalmen, dat is het allerlaatste. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lees u thuis maar na, Psalm 31. Beveel mijn geest in uw handen, zegt de berijming. En het is een ontroerende gedachte, gemeente, dat in het latere Jodendom, en misschien al in de tijd van de Heere Jezus, maar zeker in het latere Jodendom, enkele tientallen jaren daarna, die woorden uit Psalm 31 het gewone avondgebed waren van een Joodse vader en een Joodse moeder, wat ze ook aan hun kinderen leerden. Ze leerden hun kinderen, ik beveel deze nacht mijn geest in uw handen. En als Jezus sterft en de nacht van de dood ingaat, dan bidt hij in het aangezicht van de Vader zijn avondgebed. Heere, ik zal de slaap van de dood gaan slapen. En nu beveel ik mijn geest in uw handen. En let u daar maar op als u gebeden van goede oudere schrijvers leest. En als u gebeden uitspreekt. Het woord komt terug. De geest geeft te spreken. Vrijmoedig. Eigen woorden. Maar telkens woorden die gedrenkt zijn in het taalkleed van de Heilige Schrift. En zelfs als je geen woorden hebt. Want dat kan gebeuren, hè? Eén schreeuw soms terwijl je midden onder je werk bent. Angst of de vrees je hart benauwt. Of je geweten je aanklaagt. Of de strijd omhoog gaat. Water tot aan de lippen komt. Heere, help me. Of misschien maar een zucht. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Opmerkend gaar. De Heilige Geest bidt voor. Zelfs in de zuchten. Dat is ook een stukje van de betekenis van de tekst. Zelfs in de allerarmste naar ons besef gebeden. De Heilige Geest wil erin meekomen. Hij bidt voor. En dan is er nog een derde kant. Het eerste was de Heilige Geest corrigeert in die zwakheden. Tweede was de Heilige Geest bidt voor. Geeft te bidden. Geeft woorden. En het derde is, de Heilige Geest reinigt de woorden van het gebed. Hij is de Heilige Geest. En dat betekent ook de Geest die heiligt en heilig maakt en reinigt. En dat zit in dat woord verzuchtingen en vooral in het woord onuitsprekelijke verzuchtingen. De Geest komt te hulp. Wij weten niet wat we bidden zullen, maar de Geest bidt. In ons en voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat betekent dat? Sommige mensen denken dat betekent dat zelfs in de zuchten de Heilige Geest onuitsprekelijk meekomt. Dat is ook een betekenis. Dat heb ik net gezegd. Zelfs in zuchten komt de Heilige Geest mee. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Maar de betekenis gaat dieper. Het woord onuitsprekelijk komt in de schriften maar enkele malen voor. En een hele belangrijke plaats is 2 Korinthe 12. Het gedeelte waar de apostel Paulus spreekt over zijn persoonlijke leven. Ik ga nu niet naar het verband waarin dat allemaal staat, dat zou veel te ver voeren. Maar Paulus geeft daar een inkijk, zouden we vandaag zeggen, in zijn persoonlijke leven. En dan zegt hij, ik ken een mens in Christus, of het geschied is in het vlees of buiten het vlees, weet ik niet, dat hij opgetrokken is in de hemel en geweest is in het paradijs. Paulus spreekt daarover zichzelf. Hij heeft ooit een ervaring gehad dat hij opgetrokken is in de hemel van Gods heerlijkheid, in het eeuwige paradijs. En hoe dat gebeurd is, dat weet hij niet, of dat een visioen geweest is, of dat hij werkelijk in de hemel geweest is. Hij kan het niet zeggen. Het was een groot wonder. En dan zegt hij, en dat hij daar, die mens, dat is hij dus zelf, onuitsprekelijke dingen gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is dezelfde uit te spreken. Daar heb u dat woord weer, onuitsprekelijk. Woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Wat heeft Paulus in de derde hemel gehoord? Woorden die hij niet uit mag spreken, die hij op deze aarde ook niet door mag geven. Hij kan het niet eens. Waarom niet? Omdat hij hemeltaal gehoord heeft. Hemelse lofzangen en woorden van hemels karakter. Goddelijke taal. Engelentaal. En die kunnen die zondige oren van mij en die zondige oren en harten van mensen niet verstaan. Hemeltaal, onuitsprekelijke woorden. En daarmee terug naar onze tekst. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Die verzuchtingen van de Heilige Geest, die worden hemeltaal. Want u hebt zich misschien wel eens afgevraagd, hoe kan God in de heilige hemel, te midden van de reine engelen en te midden van de gezaligden in hun witte klederen, nou mijn povere gebeden verhoren? Zelfs de beste van mijn gebeden en van mijn dankzeggingen zijn met zonde bevlekt. Hoe kan mijn onreine gebed, hoe kan mijn stamelende woord, hoe kan mijn arme zucht nou voor de troon van God komen? Ja, eigenlijk kan dat ook niet. Gij zijt rein van ogen, dan dat gij het kwade, ook het kwade in ons bidden zou zien. Maar weet u wat er nou gebeurt als de Heilige Geest ons gaat corrigeren, ons voor gaat bidden, de voorspreker, de verdediger van de strijdende kerk is hier op aarde, dan gaat de Heilige Geest die povere gebeden reinigen en maakt mijn stamelend gebed en mijn zuchten tot hemeltaal. Een waar gebed, elk waar gebed, zelfs het stamelende gebed van de tollenaar die zijn ogen niet op durfde heffen. O God, wees mij de zondaar genadig. Zelfs het boetgebed van David, gena, o God, gena. Het wordt door de Heilige Geest geheiligd en gereinigd en in het wierookvat van de heilige gebeden gelegd en komt als een geheiligd gebed voor God. Dat is wat. Dat er gebeden hier op aarde zijn die als heilige gebeden voor God gebracht worden. En dan staat er in oud-testamentische taal: en de Heere rookt die lieflijke reuk van het wierookvat van de gebeden. De Heere ziet gunstig neer op de gebeden die gereinigd en geheiligd zijn door de Heilige Geest. Onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan zal de Heere die gebeden ook verhoren. Ja, daar zal ik kort over zijn. Maar ik hoop het wezenlijke toch nog wel te zeggen. Want het slot van de tekst zegt dat de Heilige Geest die arme stamelende gebeden, want dat zijn ze vaak, tot heilige, Gode welgevallige gebeden maakt. En dan staat er: die de harten doorzoekt, weet wat de mening of de bedoeling van de Heilige Geest is. Omdat Hij, dat is de Geest, voor de heilige bidt. Die de harten doorzoekt. Dat is een Hebreeuws-Joodse omschrijving van God. Van God die troont in de hemel. God is het die de harten doorzoekt. Dat zingen we in Psalm 139. Hè? Heere, Gij doorgrondt en kent me. God kent ons tot op de bodem van ons hart. God kent ons beter dan mijn vrouw mij kent. Of dat uw man u kent. Of dat u uw kinderen kent of uw kleinkinderen kent. God kent ons door en door. God kent ons zelfs beter dan wij onszelf kennen. Want al ons kennen, ook onze zelfkennis, als we dat bij het licht van Gods genade mogen ontvangen, is ten dele. Maar God kent ons tot op de bodem van ons hart. U zegt, is dat niet iets om bang voor te worden? Nou, het is nooit de bedoeling geweest van de prediking om mensen bang te maken, punt. Maar het zou wel eens heel goed kunnen zijn als er een jongen hier in de kerk, of een oudere in de kerk, even zou schrikken van de gedachte van de alwetendheid van God. Heere, u toetst mijn hart. Nee, niet om u bang te maken. Maar om u eraan te herinneren wat er allemaal tussen God en u in zit. En om u uit te drijven, opdat u gaat zoeken, Heere, is er voor mij ook nog een weg om behouden te worden. Mijn ziel doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar die woorden, Hij die de harten doorzoekt, dat is God die alle dingen weet, Gij doorgrondt en kent. Diezelfde God, die kent ook, nee, niet alleen mijn hart, maar die kent ook het hart van de Heilige Geest. Natuurlijk is het belijden van Gods drie-eenheid, hè, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeilijk. Eigenlijk voor ons menselijke verstand niet te vatten. Ik ben er 10 jaar mee bezig geweest en ik weet het nog niet. Het diepste althans nog niet. Maar een van de dingen van de drie-eenheid is: de Vader kent de Zoon door en door. En de Heilige Geest kent de diepten van de Vader, schrijft Paulus ergens anders. En hier staat dat de Vader het hart van de Heilige Geest kent. En dat kennen van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is een diepe gedachte. Dat is een kennen in liefde. De verbondenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is liefde. De Vader heeft de Zoon lief. De Geest heeft de Vader lief. En ze kennen elkaars harten, als ik het in alle eerbied zeggen mag, in liefde. En daarom weet God wat er in het hart van de Heilige Geest leeft. En hij weet wat de bedoeling van de Heilige Geest is als hij zucht en de gebeden reinigt en brengt voor de troon. Wat is het bedoelen van de Heilige Geest? Wel dat die gelovigen waar Paulus het over heeft, dat die kinderen van God naar de wil van God bidden. Hij bidt voor de heiligen naar de wil van God. Dat is in het hart van de Heilige Geest. En hij leert Gods kinderen naar de wil van God te bidden. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk, wanneer wij bidden naar de wil van God en in de naam van de Heere Jezus en in het ware geloof, dat zijn de drie kenmerken van het ware gebed, naar de wil van God, in de naam van Jezus en in het ware geloof, als we zo bidden, bidden we naar de wil van de Geest. En stuurt de Geest die gebeden. En zal God die gebeden zeker verhoren. Naar de wil van God. Ja, de Heere vraagt, zoals Jezus Christus dat zijn kerk geleerd heeft, dat zij bidden, uw wil geschieden. In de hemel, alzo ook op de aarde. Goed lezen, hè? Onze catechismus legt dat prachtig uit. In de hemel gebeurt Gods wil, hoor. Volmaakt. Maar zo volmaakt als de wil van God in de hemel gebeurt. Zo wil God ook dat zijn wil geschiedt hier op aarde. Dat betekent allereerst dat wij leven naar zijn geopenbaarde wil, naar zijn woorden, naar zijn geboden. Maar ook dat wanneer Gods verborgen wil, Gods voorzienige leiding in ons leven anders loopt dan wij zelf graag zouden willen, dat wij leren buigen. En zeggen, uw wil geschieden. Uw wil alleen. Dat zeg je soms met tranen in je ogen als alles anders gaat. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. En dan ga je ook bidden in je leven, jongen of meisje, ouderen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Dat is het eerste wat de slot van de tekst bedoelt. De Geest leert bidden naar Gods wil. En dan word je ook wel eens bang om van Gods wil weg te lopen. En eigen wegen te gaan, niemands knecht. Maar daarbij hoort bidden in de naam van Jezus. De Heer Jezus zegt in Johannes, ik meen hoofdstuk 14. Tot nu toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Maar ik zeg u, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal u geschieden. Ik zal de Vader uw gebeden doen verhoren als u bidt in zijn, in mijn naam. Wat betekent dat? Nou, allereerst heel eenvoudig dat we bidden en aan het slot van ons gebed zeggen, niet om ons, maar om Jezus wil. Dat leert u toch uw kinderen, vaders en moeders in de kerk. Dat is heel belangrijk, dat is niet het laatste woordje vlak voor het amen, hoor. Dat aanduidt dat het gebed nou voorbij is, dat denk je als kind soms, hè. Maar om Jezus wil, dat is de grond van het gebed, als het goed is en als het doorleeft. Daar zeg je mee tegen de Heere, Heere, u kunt mij niet horen, u kunt me zelfs niet aanhoren. Als u op me ziet, zoals ik ben in mezelf zondaar. Maar om Jezus wil, hoor mij niet om mijn verdiensten, want die zijn er niet. Maar doe het om Jezus wil. Om die biddende en dankende hoge priester, Jezus Christus. Om zijn bloed en om zijn verdiensten. Heere, doe het om zijn naam, Jezus, zaligmaker. En als je die Heere Jezus nou niet kent, maar je ziet dat je zelf een arme zondaar bent en je hebt het wel eens tegen de Heere gezegd, Heer, ik ben zo arm, want ik mis u. Dan mag je pleiten op de naam van de Heere Jezus. En pleiten, dat doe je alleen als schuldige niet. Dat zit in het woord. Heere, ik, mijn hart, zegt Guido Gezelle, is boos en schuldig. Maar gij zijt veel meer geduldig als dat ik boosaardig ben. Wees mij dan, o Heere, genadig. Kijk, dan mag je pleiten op, Heere, doe het om Jezus. U heeft toch uw zoon gegeven. Hij heeft toch zijn bloed gegeven. Heere, zie op mij in de naam van uw zoon. En dan in het geloof. Ik heb het vanmorgen wat zijdelings gezegd. Wat is nou geloof? Dan kun je die prachtige omschrijving van onze Heidelberger catechismus in vraag en antwoord 21 bijleggen. Een zeker kennen en een vast vertrouwen. Maar je kan het nog eenvoudiger zeggen. Maar dan moet u het wel goed verstaan. Geloof, dat is kennend en vertrouwend amen zeggen op al Gods woorden. Heere, amen. Wanneer u zegt dat ik schuldig ben. Heere, amen. Wanneer u zegt dat ik uit mezelf niet behouden kan worden. Heere, amen. Wanneer ik moet belijden naar recht, zou u me voorbij kunnen gaan. Maar ook amen, omdat u het gezegd hebt, dat er in Jezus Christus ruimte is voor alle zondaren. De Dordtse vaderen zeggen het in hoofdstuk 2 van de leerregels. Dat het bloed van Jezus Christus overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. Nou, dan kunt u ook zalig worden en jij ook. Dan vraagt de Heere geloof. En bid dan maar met Augustinus, Heere, u eist geloof, maar ik heb het niet. Geef wat geëist. En eis dan maar wat u zelf gegeven hebt. En dan verhoort God. Dan verhoort God. Hij heeft het zelf gezegd. En dan denk ik, en daarmee rond ik af, aan de geschiedenis die waar gebeurd is in de jaren 50, begin jaren 60. Er was een ouderling, een bekende ouderling aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte, die een bekende predikant aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte erg beledigd. Het was echt niet mals wat er tussen die twee was voorgevallen. En ze hadden elkaar in jaren niet gezien. Wilden eigenlijk niet meer met elkaar praten. En die ouderling, die veel ouder was, komt op zijn sterfbed. En de dominee hoort het. Hij denkt, zo kan het niet. En hij ging naar het huis van de kinderen waar die oude ouderling verpleegd werd toe. Hij klopte aan, want zo was dat toen nog. Mag ik er nog in komen? Dominee. Hij mocht binnenkomen. Hij gaat naar het bed. Het gezicht van de oude broeder was vermagerd en bleek, maar toen hij zijn oude predikant zag, werd het nog bleker. Dominee. Ja, broeder. En ze spraken ook wat dingen uit voor zover het kon, want de stervende broeder was heel zwak. En toen zei hij op een gegeven moment, dominee, ik heb het zo moeilijk. Want ik moet sterven en ik kan niet sterven. Terwijl ik toch weet wat er in mijn leven gebeurd is. Ik zit hierop vast, hoe moet nou zo'n zondaar, met nog zoveel overblijvende zonden, die reine hemel binnengaan? De dominee praat wat door en hij pakt zijn Bijbel en zegt, zullen we lezen? En hij las een stukje uit het slot van Psalm 73. Daar leest de dominee en telkens onderbreekt hij zichzelf en kijkt die broeder aan. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat is nou waar, broeder. Ja, dominee. God heeft mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Dat is toch waar, hè? Ja, dominee. Dat is waar. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Broeder, sta niet in de heerlijkheid. Dat is ook waar, hoor. Maar in heerlijkheid. Net zoals God door genade de armstige beden van zijn volk heiligt, zodat ze rein komen voor de troon van God, zal hij jou als je sterft heiligen en reinigen en heilig doen staan voor de troon van God. En al die zonden van jou, heel dat zondige poeltje, dat wordt begraven. Dat blijft hier. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die heiligt en verheerlijkt. Is dat ook uw toekomst, jouw toekomst? Dan is nodig dat we hier op aarde bidden leren. En dat de Heilige Geest in onze zwakheden meekomt. Om alles te reinigen en te heiligen. En straks eenmaal heel ons leven, heel onze ziel, rein en heilig stelt voor het aangezicht van de Vader. Alles te danken aan Hem. McShane zegt het zo. Als ik staan zal voor uw troon in het bruidskleed van uw Zoon. Als ik u volmaakt mag zien, eeuwig u mijn hulde bien, dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.